Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar van Psalm 147 en daarvan het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. En ook het tiende vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten. 3 en 10 van Psalm 147. gemeente beleiden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen van Psalm 100, het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij. En ook het vierde vers, want goede tieren is de Heer. 2 en 4 van Psalm 100 na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken U dat we elkaar aan deze plaats mogen ontmoeten, een plaats nog van rust, waar we samen mogen komen rondom Uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En Heere, dan, als wij naderen voor Uw aangezicht, dan smeken we het U af. Wilt U verzoening doen door het bloed van Uw Zoon over al het onze dat ons aanklaagt, dat niet naar Uw wil was. Heer, U zegt het in Uw woord, dat er bij U vergeving is en dat dat altijd zo is geweest en dat U het achter U wilt werpen en nooit meer gedenken. Heer, dat we dat woord ook in geloof mogen ontvangen. En dat er ook vanuit onze harten het amen mag opklinken, tot eer en lof en dank voor Uw grote en heilige naam. En Heere, dan is er een effe weg tussen U de Heer en tussen onze ziel. En dan mogen we het u eerbiedig vragen, wilt u ook vanmiddag bij ons zijn in de kracht en leiding van uw Heilige Geest? En wilt u uw woord voor ons openen? En Heere God, als we vragen, wilt u uw woord voor ons openen? Dan betekent dat toch dat het van nature voor ons gesloten blijft. Dat ons verstand niet geschikt is om dat woord te doorgronden. En daar ook de vrucht uit te mogen ervaren. Heere God, dan is het nodig dat u het zelf opent. En waar u uw woord opent, daar paart u ook de kracht van uw geest aan dat woord. En dat is de geest van de waarheid. Zo hebt u het gezegd, Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen dat dat woord dan waarheid wordt in ons leven persoonlijk. Dat ieder woord dan in de ziel mag vallen. En dat dat een kracht van u wordt. Heere God, dat is in woorden niet samen te vatten. Dat heerlijke werk wat u verricht. Als die geest der waarheid werkzaam wordt in ons hart en leven. Dan komt er een overgave en een toevertrouwen aan u de Heer. Een rusten in dat volbrachte werk. Dan zegt de psalmist, met mijn God spring ik over muren. Heere God, dan kan het zelfs zo zijn als we gaan door het dal van de schaduw des doods. Dat er gezegd wordt, ik zal niet vrezen. Want uw stok en uw staf zijn er om mij te vertroosten. Uw leiding is er altijd aanwezig en u baant zelf het pad. Heere God, doe ons vanmiddag daar iets van verstaan. Als we uw woord gaan lezen en overdenken, wilt u daar dan zelf in meekomen, harten van mensen aanraken, alle leeftijden, Heere, de kinderen en de volwassenen. En wilt u dan ook gedenken degenen die niet meer bij ons kunnen zijn, die in de levensavond zijn gekomen, misschien meeluisteren, of dat op een ander moment zullen doen. Heere God wil ook uw aanschijn over hen doen lichten. En ook hen genadig zijn. En vertroosten en sterken. Waar het lichaam minder wordt en de krachten minder worden. Dat toch die inwendige mens van dag tot dag door u de Heere vernieuwd mag worden. Zodat ook die fase van het leven er groot gesproken mag worden van uw trouw. En van uw barmhartigheid. En van uw genade en van uw vertroosting. Heere, dan hebt u een machtige hand om uit te tillen boven alles wat neerdrukt. Heere God, dat geldt ook voor anderen die een kruis te dragen hebben. Het is u alles op het volmaakst bekend, dingen soms waar we met niemand over spreken. Maar toch dat er een verlangen in het hart is als we opgaan naar uw huis en onder uw woord verkeren. Dat verlangen dat u wilt omzien en dat woord ook persoonlijk laat worden, zodat er ook de kracht daarvan ervaren mag worden. Heere God, wees zo in ieder van ons nabij. Wil ons geven naar dat we nodig hebben, Heere. We bidden ook in dit middaguur voor Wijnke en Alexandra in Togo. Zo ver hier vandaan, we kunnen ons de omstandigheden misschien niet helemaal voor ogen stellen. Maar Heere God, wees hen beiden nabij. De vrezen voor uw naam is toch in uw leven. Wil hen dan ook zelf in al de dingen daar ten leidsman wezen. En nog ten zegen stellen. Heere God, zie zo ook een gunst en genade in dit middaguur op ons neer. Zegen ons in dit ons samen zijn. Verheerlijk uw naam en red ons tot uw eer, om Christus wil uit genade. Amen. De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit nummer 10, vers 29 tot en met nummer 11. Het derde vers en de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de Efezebrief, Efeze 2, de verzen 1 tot en met 10. Mag ik u eerst lezen nummer 10 vanaf vers 29 tot en met nummer 11, het derde vers. Dan uit het woord van God, Mozes nu zeide tot Hobab, de zoon van Reguel de Midianiet, de schoonvader van Mozes, wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Doch hij zei tot hem, ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maatschap gaan. En hij zeide, verlaat ons toch niet, want terwijl gij weet dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. En het zal geschieden als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal waarmede de Heere bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen. Zo togen zij 3 dagreizen van de berg des Heeren, en de ark des verbond des Heeren reisde voor hun aangezicht 3 dagreizen om voor hen een rustplaats uit te speuren. En de wolk des Heeren was desdaags over hen, als zij uit het leger verreisde. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide, sta op, Heeren, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rustte, zei hij, kom weder, Heere, tot de 10.000 der duizenden van Israël. En het geschiedde als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toren ontstak en het vuur des Heeren onder hen ontbrandde en vertierde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heeren en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam van die plaats Tabera, omdat het vuur des Heeren onder hen gebrand had. Tweede schriftlezing is uit de Efeze brief, Efeze 2, de verzen 1 tot en met 10. We lezen daar, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is uit nummer 10. Het eerste vers wat we daar gelezen hebben, dat was vers 29. Waar we lazen, Mozes nu zeide tot Hobab, de zoon van Reguel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. Wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Amen. Voor we gaan zingen mag ik u de afkondigingen voorlezen. Zo de Heere wil en wij leven hoopt, woensdag 17 oktober om 3:00 middags in de oude kerk te Blijswijk de huwelijksbevestiging van Mark Trouwborst en Sietske de Hoog plaats te vinden. Die dienst wordt geleid door dominee G. A. van der Brink. Zondag 21 oktober hoopt in de morgendienst om 10:00 eveneens dominee G. A. van der Brink voor te gaan. En in de middagdienst om 3:30 staat dik gedrukt 15:30 dominee J. Joppe. Woensdag 17 oktober is er een moderame vergadering. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecten is voor de diaconie. De tweede collecten is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor de onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen van Psalm 81, 87. Het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. En ook het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 3 en 4. Gemeente, Hobab is geen grote naam in de Bijbel, zoals David of Samuel of Joshua. Het zou zomaar kunnen zijn vanmiddag dat de kinderen niet eens weten wie Hobab is. Misschien is die naam wel eens op school gevallen, maar zomaar vluchtig in het voorbijgaan in de lezing. Nee, Hobab is geen grote naam. Misschien hoort u vandaag die naam voor het eerst. Wie was Hobab en waar kwam hij vandaan? De schrift zegt dat Hobab was een zoon van Reguel. Nou wordt Reguel ook wel genoemd Jethro. Dat is misschien wat verwarrend. Veel mensen hebben zich daarover gebogen hoe dat nou kan, dat hij met twee namen in Gods woord genoemd wordt. Men is tot de conclusie gekomen, omdat Jethro priester was in Midian, dat zo iemand daar de Jethro genoemd werd, de priester van Midian. Jethro is veel bekender dan die andere naam, Reguel. Hobab is een zoon van deze priester uit Midian. Toen Mozes moest vluchten uit Egypte, vond hij onderdak bij Jethro en diens gezin. Berooid als hij was, bood Jethro hem ook werk aan. En zo kon het dan gebeuren dat Mozes gedurende vele jaren als schaapherder in dienst was bij Jethro. Het is een hele wonderlijke geschiedenis, die geschiedenis van Mozes. Gods woord is daar heel beknopt over. Als u kijkt in de Joodse geschriften, dan staat dat er veel uitgebreider beschreven. U kunt zich dat ook wel voorstellen. Mozes op de vlucht. En dan komt hij daar aan, berooid en wel, als vreemdeling. En als Jethro dan vraagt, wie ben je, waar kom je vandaan? Dan zegt hij, ik ben een zoon van Farao. En in de Joodse overlevering staat er dan dat Jethro hem laat opsluiten in de gevangenis. Hij betitelt hem gelijk als een leugenaar, terwijl het voluit de waarheid was. En dat, dan gebeurt dat in die spaarzame momenten, dat de oudste dochter van Jethro, Zippora, oog krijgt voor Mozes. In dat korte moment dat hij daar is, dat hij zich bekend maakt. En zij neemt de zorg voor hem op zich. Aanvankelijk in het geheim. En zo verhaalt de Joodse geschiedenis hoe dat gegaan is. Dat binnenkomen van Mozes in die familie van Jethro. En dat leidt dan ook tot een huwelijk met Zippora. Door dat huwelijk met die dochter van Jethro kwam hij tevens in familierechtelijke betrekking te staan tot Jethro. Wat het geloof van de priester betreft, dat is onbekend. De Midianieten werden tot de heidense volken gerekend. De Midianieten zijn genoemd naar hun stamvader Midian. De Joden spreken dat uit als Midian. Midian was een zoon van Abraham en diens bijvrouw Ketura. Ketura heeft hem 6 zonen gebaard. En alle 6 zond Abraham nog tijdens zijn leven weg richting het oosten naar de Syrische woestijn. U kunt dat allemaal lezen in Genesis 25. Het leven van Mozes verandert pas ingrijpend als de Heere hem roept en hem terugstuurt naar Egypte en hem opdracht geeft het volk van Israël uit het diensthuis uit te leiden. De vele ingrijpende gebeurtenissen die aan die uittocht vooraf zijn gegaan, dat weet u, die staan beschreven in het boek van de uittocht, het boek Exodus. Gemeente, het was een groot volk wat Egypte verliet. Gods woord spreekt alleen al over 603.550 soldaten. Wat een aantal. En dan hebben we het nog niet over de vrouwen, over de kinderen, over de bejaarden. Dan nog enorme kuddes die meetrekken. En daarnaast ook nog een groot aantal Egyptenaren die tot geloof zijn gekomen. En Egypte achter zich laten en meegaan de woestijn in. U kunt dat allemaal lezen in de 5 boeken van Mozes op verschillende plaatsen. Ik heb het voor u bij elkaar gehaald. Boek Numeri bestrijkt die woestijnperiode die loopt vanaf de 2e maand van het 2e jaar tot en met de 10e maand van het 40e jaar. In Exodus 18 lezen we dat Jethro tot Mozes komt in de woestijn. En hij komt samen met zijn dochter Zippora, Mozes vrouw, en ook hun beide zonen Gersom en Eliezer. Daaruit blijkt ook dat zij geen getuigen zijn geweest van de gebeurtenissen en van de uittocht uit Egypte, die hieraan vooraf is gegaan. Ook Hobab is aanwezig. Of hij nou samen met zijn vader was gekomen of op een eerder tijdstip, dat heb ik nergens kunnen vinden. Eén ding staat vast. Wat zullen Jethro, Hobab en Zippora verwonderd zijn geweest toen ze hoorden wat er allemaal was gebeurd. En wat zal Mozes bij zijn verslag dikwijls met de vinger omhoog hebben gewezen. Die almachtige God met een sterke arm heeft hij hen uitgeleid uit het diensthuis. En zeker zal hij ook met hen hebben gesproken over het waarom en het waartoe. Over Gods heilsplan, over Gods beloften aan de aartsvaders en aan Jozef, die door het geloof de uittocht van verre mocht aanschouwen. Wat een kracht, het is ook een prachtige geschiedenis als u die leest, hoe op het eind ook Jozef eigenlijk de weerstand bij zijn broers overwint door liefde. Is het wel eens, heb je dat ook wel eens beseft bij het lezen van die geschiedenis? Het is door de grote liefde van Jozef dat hij die weerstand en die achterdocht en die angst bij zijn broers overwint. En ze daarna ook bindt op het woord van God en zegt: zeker zal de Heere jullie bezoeken. En zal jullie uitleiden hier uit Egypte en zul je dan mijn gebeente meenemen. Het is door de liefde betoond aan zijn broers dat dat van het ene geslacht overgaat op het andere. En als die dag aanbreekt, de gebeurtenissen tuimelen over elkaar heen. Dan weet men ook dat stoffelijk overschot van Mozes, van Jozef te bemachtigen. Hij was onderkoning geweest. Zal op een bijzondere plaats begraven zijn ook. Een wonderlijke geschiedenis, gemeente. Je raakt ervan onder de indruk. Na verloop van tijd vertrekt Jethro weer om terug te keren naar Midian. Maar Mozes' zwager, Hobab, gaat niet met zijn vader mee. Hij blijft achter. Hij schuift die beslissing voor zich uit. Er is zoveel waarover hij moet nadenken. Zeker als zal hij ook met de andere mensen daar hebben gesproken die de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee hebben meegemaakt. Hoe zij tussen de muren van water naar de andere oever zijn gelopen. En hoe sterk zij daar Gods macht en majesteit hebben ervaren. Maar ook hun eigen nietigheid en zondigheid. Als Hobab 's nachts de slaap niet kan vatten en buiten zijn tent stapt, dan ziet hij die vuurkolom staan. Het teken van Gods nabijheid. God waakt over dit volk. Dat valt niet te ontkennen. En dat doet de Heer er nog steeds, gemeente, op een wonderlijke wijze. U zult zeker wel eens die geschiedenis hebben gehoord van Frederik de Grote van Pruisen. Die liet zich iedere dag voorlezen uit de Bijbel. Het was een vrijdenker op zich, een liberaal. En toch, iedere dag liet hij zich een stuk voorlezen. Toen vroeg hij aan degene die hem voorlas, hoe kunnen we eigenlijk bewijzen dat God bestaat? Waarop die voorlezer zei, sire, Israël, het bestaan van Israël. Ik moet er dikwijls aan denken. Israël is iedere dag haast in het nieuws. De Heere zal daar gericht houden onder zijn volk. Als ik de profetieën goed begrijp. Maar uiteindelijk zal de Heere tot zijn volk terugkeren en het oprichten. Dat volk is de zee niet in te drijven. God waakt over dat volk. Zoals hij het toen deed, doet de Heere het nog steeds. Dit volk is onderweg. Dit volk heeft een reisdoel. En de Heere zelf gaat hen op die weg daarheen voor. Hij kan het niet ontkennen. Zijn leven zoals hij dat in Midian leidt, verschilt zo sterk van het leven van dit volk. In het midden waarvan de Heere wil wonen en werken. Misschien heeft hij ook met andere mensen gesproken. Mensen die het reisdoel niet zo voor ogen hadden. Mensen die blij waren verlost te zijn uit de slavernij en nu hoopten op een beter bestaan in vrijheid. Maar van wie het denken niet werd bepaald door Gods woord. En die derhalve ook niet in het geloof stonden. Met het oog daarop heb ik met u die paar verzen gelezen uit het 11e hoofdstuk, zomaar 3 verzen, waar u ziet dat het volk murmureert, hadden het reisdoel niet zo voor ogen. En de Heere God moest straffend optreden. Gemeente, wat kun je dan heen en weer geslingerd worden? Het is niet onbelangrijk met wie we omgaan en wie we ons vertrouwen schenken. Dat geldt ook vandaag de dag voor veel mensen. Waar je mee omgaat, zegt het spreekwoord, daar word je ook mee besmet. Moeten we dan met de neus omhoog in de wind mensen voorbij lopen, zeg ik nee. Maar weet wel goed wie je je vrienden noemt en met wie je van hart tot hart spreekt. Hobab is een Midianiet. Hobab is een heiden. Hobab staat hier model voor al de heidenen, ook voor u en voor mij. Voor al die heidenen die met het evangelie in aanraking zijn gekomen. Hij heeft het gehoord. En dat woord dat vraagt om een keuze. Jazeker, Hobab heeft zo het een en ander op ons voor vanmiddag. Hij heeft de bewijzen van Gods almacht, heerlijkheid en heiligheid voor ogen. Hij weet dat dit volk nog maar kort tevoren in Egypte woonde. En als hij niet gelooft, dan kan hij het ook nog aan de Egyptenaren zelf vragen. Het is allemaal nog maar pas gebeurd. De wonden worden nog gelikt in Egypte. En dan toch nog twijfel. Later zal de Heer Jezus zeggen dat dan zou iemand uit de doden opstaan en mensen gaan waarschuwen. Ze zouden het niet geloven en niet luisteren. Misschien een moment onrustig zijn en vragen hebben. Maar weldra zou dat weer weg hebben. En ze zouden het oude leventje weer oppakken. Een moment schrikken, dat wel. Maar daarna weer op dezelfde voet verder. Hoe dikwijls zijn u de grote daden Gods gepredikt? Hebben u en ik dat gehoord, gelezen, overdacht? Hoe heeft God in Christus Jezus zich naar u toegebogen? U lokkend en trekkend om uw eigen gekozen wegen te verlaten en uw weg op de Heere te wentelen? Hoe dikwijls, hoe dikwijls. Als u nou eens eerlijk bent naar uzelf, hoe dikwijls heeft de Heere niet geklopt aan de deur van uw hart? Dat begon al toen u kind was. Als u toen het woord al hebt gehoord, is het gebeurd bij momenten, ik weet het zeker. hoe dikwijls. Heeft ertoe mogen leiden dat u de Heere bent toegevallen en bent gaan aankleven? Hebt u hem ook gebeden om die geest van waarheid, waardoor het in de ziel vloeit, waardoor u zegt, ik heb het uit zijn mond gehoord, niet meer van een ander. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Wie kan mij nog schenden? Wie kan me nog wat doen? Wat zal Hobab tegen zijn vader hebben gezegd? Vader, misschien kan ik hier nog een poosje behulpzaam zijn, iets in die richting. Vindt u het goed als ik nog een tijdje hier blijf? Of zou hij het gezegd hebben, vader, het is zo onrustig van binnen. Niets is meer zoals het was. Ik kan nu op dit moment niet met u mee teruggaan naar huis. Twijfel, heen en weer geslingerd worden. En dat duurt totdat Hobab's overpeinzingen bruut worden verstoord door de roep die door het leger gaat. Zie, de wolkenkolom verheft zich boven de tabernakel. Ja, dat is het teken dat Israël opbreekt en weer verder trekt. De Heere zelf geeft het sein tot het vertrek. En gehaast begint iedereen zijn bezittingen te pakken en op te laden. Ja, nu zal het ook voor Hobab tot een keuze moeten komen. Of blijven, of terugkeren naar zijn vaderland. En in die tweestrijd treft Mozes hem aan. Alles draait daar bij de organisatie van het verder reizen om Mozes. En toch vindt hij tijd om naar zijn zwager toe te gaan. Naar Hobab. Het was hem niet ontgaan dat zijn zwager niet met Jethro was meegegaan. En hij begreep wat er in hem omging. Hoe die inwendig verscheurd werd. Enerzijds zijn vertrouwde bestaan in Midian, zijn vader en moeder, zijn familie, zijn vrienden, bekenden. Het vertrouwde ritme van het werk. Wie weet wat nog meer. En anderzijds een volk in de woestijn, een volk onderweg. Wel met een reisdoel en met vele beloften, maar toch. Mozes wacht niet af naar welke kant de weegschaal uiteindelijk zal doorslaan. Daarvoor is de zaak te belangrijk. Het gaat om Gods eer en om de redding van een zondaar. Hobab's keuze zal bepalend zijn over de grens van dood en graf heen. Daarom spreekt Mozes hem aan en zegt, wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons en wij zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Mozes weet als geen ander in zijn dagen wat dat goede inhoudt. Dat de Heere over Israël heeft gesproken. De Heere Jezus heeft daar ook op gewezen toen hij zei, want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Ook weet Hobab hoe de Heere tot Mozes heeft gesproken vanuit het brandende braambos. Hobab weet wat er bij de berg Sinaï is gebeurd. Hoe daar de heiligheid des Heere neerdaalde, de berg schudde en rook en vuur opstegen. Maar ook hoe het geklank van de bazuin van de shofar boven het geluid van donder en bliksem uitkwam en aanzwol. Het waren de engelen zelf, weten de kinderen dat nog? Het waren de engelen zelf die op de shofar bliezen. En waarom op dat instrument en op geen ander? Omdat die shofar verwees naar de komst van de Heere Jezus en naar zijn offer. Het evangelie was luider dan het geluid van de donder en de bliksem. evangelie overvleugelde het. Hobab, ga met ons, want wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Het is niet minder dan een hartelijke nodiging om te delen in de genadegave van God. Gemeente, mogen wij zo van zere wegen de mens op ons levenspad zo nodig, hebben we die ruimte? Zeg ik ja. Spreken we dan uit de naam van God? Zeg ik ja. Is iedereen die de Heere wil volgen en dienen bij hem welkom? Ja. Zelfs al zouden alle einden der aarde tot hem roepen om genade, de Heere zou er niet één afwijzen. Hoe kunnen wij zouten zout zijn als wij een leven lang alleen maar bezig blijven met de vraag of God mij genadig is? Hoe kunnen we dan goed spreken? De kinderen toch ook niet? Jij en ik kunnen toch niet goed spreken van de Heere Jezus? Als we alleen maar over onszelf nadenken. Oh, wat is dat erg. Hobab, ga met ons. Doch Hobab zei tot hem, ik zal niet gaan. Maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. Als er uiteindelijk een keuze gemaakt moet worden, als het erom gaat of te schuilen bij de Heere en te delen in het lot van zijn volk of eigen gekozen wegen te gaan, dan blijkt de keus voor Hobab niet moeilijk. Ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. Familie en vertrouwde omgeving trekken meer dan de belofte Gods gedaan aan Israël. Het opbreken van de honderdduizenden Israëlieten is een boeiend schouwspel, gemeente. Misschien dat de kinderen zich dat kunnen voorstellen wat dat betekende. Dat gebeurde trouwens heel geordend. Ze trokken op naar hun stammen. Eerst het vaandel van Juda. En dan gaat dat leger gaat voorop en dan volgen daar de ouderen achteraan en de vrouwen en de kinderen en het vee. En dan krijg je het vaandel van Issachar, dan van Zebulon, dan van Ruben, stam na stam. Het stof stuift omhoog daar in de woestijn, het is een machtsvertoon. Ongeveer zo'n 2,5 miljoen mensen gaat zich verplaatsen. Het is immens, het gaat de voorstelling te boven. Wat een eenheid, wat een machtsvertoon, wat een saamhorigheid, zo op het eerste oog. Maar onder de oppervlakte gaat ook bij vele Israëlieten ongeloof schuil. En dat zal ook blijken in de toekomst, en dat bij herhaling. En toch, de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Dat is onomkeerbaar. Dat kun je niet afwassen. Dat goede zal in de volheid van de tijd gestalte en inhoud krijgen in de Heere Jezus Christus. Als Mozes tot Hobab spreekt over het goede, dan worden de contouren van Golgotha zichtbaar. In hem is God goed voor mensen verloren in zichzelf. Een gebroken en verslagen hart wordt nooit, maar ook helemaal nooit door God veracht. Dan mag de wet die op Sinaï werd gegeven de mens iedere dag aanklagen en dat doet hij. Maar in Christus is God meerder dan ons hart, zegt Johannes in zijn 1 Johannesbrief. Van Abraham staat geschreven dat hij de dag van Christus heeft gezien. De Heere heeft het hem vergund om dat van verre te mogen aanschouwen. En hij is daardoor getroost en bemoedigd geworden. En dat geldt voor Mozes in niet mindere mate. Ja, dan mag het zo zijn dat de Heere zijn volk in de woestijn herhaaldelijk heeft bestraft. Maar uiteindelijk heeft hij hun aller ongerechtigheden op hem, de Heere Jezus Christus, doen aanlopen. In hem zal God, alle die hem vrezen, genadig zijn en barmhartig zijn. Hobab op de tweesprong. Misschien was het niet de moeilijkste keuze in zijn leven, heeft hij dat zo niet ervaren, maar wel de meest ingrijpende. Van Gods kant bezien is hier geen sprake van een keuze. Ook de jonge mensen zou ik het op het hart willen binden. Van Gods kant bezien is hier geen sprake van een keuze. Je kunt toch niet zeggen, het leven en de dood, dat zijn twee wegen waar je uit kunt kiezen, dat zijn gelijken. Is toch onzin? In het oog van God zijn er geen keuzemogelijkheden. Hobab op de tweesprong. De Heere Jezus zei, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Als het toch gaat om een keuze, kun je toch de dood geen acceptabel alternatief noemen. Paulus zei tegen de Korintiërs, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dan staat er in de grondtaal dat woord peito, overreden. Hij praat op ze in, weet toch wat je doet. Iedere keer weer een andere invalshoek kiezend. Probeert hij ze te bewegen tot het geloof om te gaan rusten in dat woord van God. Buiten Christus is er geen leven, gemeente. Buiten Christus is er ook geen hoop. Is er ook geen hulp. Is er ook geen kracht. Is er ook geen toekomst. En is er ook geen vrede. Alleen maar dood en oordeel. Van Gods kant bezien staat er voor Hobab maar één weg open. Dat is de weg van het geloof en van de gehoorzaamheid aan het woord van God. En toch doen wij mensen of dat we wel over meerdere mogelijkheden beschikken. En we zijn er van nature mee vertrouwd geraakt en zien het ook om ons heen. Gods toewending naar het volk van Israël betekent leven. Maar Hobab kan daardoor niet worden getroost of jaloers gemaakt. Zijn blikken blijven rusten op de mensen om hem heen, op de situatie. En dan is het nodig dat de Heere onze ogen opent en wij zicht krijgen op wie we zelf zijn. En wie hij voor ons wil zijn. Dat geldt ook voor ons vandaag, voor de Nieuwtestamentische gemeente. Voor wie de horizon door het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus ruimer is geworden. Wij staan achter de gebeurtenissen. En mogen door woord en geest meer weten dan Hobab. Met dat oog daarop hebben we ook met elkaar een paar versen gelezen uit Efeze 2. Want daar spreekt Paulus ook over die twee wegen. Ook over die keuze. Al valt het woord kiezen daar niet. In het spreken van Paulus staat de verkiezende God centraal. En hij verkiest in de Heere Jezus Christus. Hij verkiest in de Heere Jezus Christus. Hij laat de Christus laat hij prediken. Hij laat de Christus in de dienst, als u hier bijeenkomt, laat hij verheerlijken. Het is heel absoluut, gemeente, daar waar van de kansel de Christus niet wordt verheerlijkt, is de Heilige Geest niet aanwezig. Dan kunnen we over alles en nog wat praten, maar dan trekt de Geest zich terug. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus, en hij zal mij verheerlijken. Dat doet hij. Dat doet hij. De verkiezende God staat centraal in de Heer Jezus Christus. Hij wordt verkondigd. En of we nou die vraag in ons leven voor ons uitschuiven of niet, op enig moment zullen we antwoord moeten vinden, allemaal hoofd voor hoofd: wat dunkt u van de Christus? Wat betekent die voor u? Ook als u zegt: ik laat die vraag liggen, wordt die toch beantwoord. Daar ontkomt ook helemaal niemand aan. Gods toewending naar Israël is leven. Leven wanneer de Christus wordt verkondigd. Dan schrijft Paulus in Efeze 2: en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonde. Paulus zegt niet: hij heeft u een andere kijk op het leven gegeven, want zo ligt dat niet. Als de Heere iemands ogen opent, krijgt hij niet zozeer kennis van zonden en misdaden in het algemeen, maar krijgt hij kennis van de misdaden en de zonde in eigen leven. Dat wordt het punt. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal gezondigd. Wordt altijd heel persoonlijk, kijkt u ook maar in de psalmen. De ziende mens komt met schuld beladen tegenover de levende God te staan. Misdaden en zonde, het klinkt zo geladen. De ouderen zullen het allemaal wel weten, maar misschien mag ik het eens aan de kinderen vertellen. Wat is nou het verschil tussen misdaden en zonde in Gods woord? Als je dan kijkt naar de grondtekst, dan verbaas je je erover. Dat woord misdaden, dat komt van een Grieks woord. En dat betekent afdwalen, scheef groeien. Misschien als die kinderen wel eens met de trein mee zijn geweest, dan kan het gebeuren als je uit Rotterdam Centraal wegrijdt, dat er een poosje lang naast je ook een trein rijdt. En die gaat net zo hard, je kunt bij de ander naar binnen kijken. Maar op een bepaald moment wijk je die rails een klein stukje af. En kijk je een minuut later, dan zie je die trein in de verte verdwijnen. Die heeft een andere bestemming, dat begrijpen de kinderen ook wel. Maar dat bedoelt nou de Heere hier met misdaden. Dat is zo langzaam bij de Heere vandaan gaan. Dat gebeurt dikwijls maar in hele kleine dingen. Niet onopgemerkt. Maar je denkt: nou ja, zo belangrijk is het ook niet. Dat gebeurt niet alleen bij kinderen, maar ook bij grote mensen en ook bij ouderen. Geleidelijk bij de Heere vandaan. Dat zijn die misdaden waarover het woord spreekt. We groeien in een andere richting. En bij de Heere weg. En dan wordt het donker. Want alleen de Heere is licht, dat weten jullie. En uiteindelijk, zegt Paulus, brengt dat geestelijk gezien de dood teweeg. De misdaden en de zonde. Hoe verder we bij de Heere vandaan groeien, hoe vruchtbaar die akker van ons leven wordt, waarop de zonde kan groeien als een gewas wat het uitstekend doet. Alles groeit daarop en tiert welig. Dan hoef je niet meer te vergelijken dat het verkeerde gedrag bij de een groter is dan bij de ander. Bij die mens die van God bij God vandaan gegroeid is, daar groeit alles wat uit de boze is. Dood door de misdaden en de zonde. Die verhouden zich eigenlijk, die twee woorden, als een zaadkorrel tot de volgroeide vrucht. Het begint in het klein en het groeit naar de volwassenheid van het kwaad, ver bij God vandaan. Ja, scheefgroei. Zonde is een dodelijk vergif, leert het woord. Het verhindert de mens de Here van harte lief te hebben. Je kunt het ook merken in eigen leven. Dan is er op de bodem van het hart altijd het verlangen een beetje uit de buurt bij God te blijven. Legt u dat woord maar eens naast uw eigen leven. Dan is het altijd te verlangen om een beetje bij God vandaan te blijven. Niet om los te laten, maar een beetje uit zijn buurt te blijven. Gaat altijd op. Dan gaan we op twee wegen wandelen. En dat kan niet. Efeze 2 schildert ons de zonde als een macht in ons leven die onze krachten ver te boven gaat. Die doortrekt ook ons verstand. Voor de grotere kinderen kan ik dat misschien nog net duidelijk maken, want het is best lastig. De Heere zegt in zijn woord dat al het kwaad komt voort uit het hart van de mens. Daar borrelt het als ware op. Nou wil ik iets wat helemaal verkeerd is. En wat gebeurt er nou? Dat verstand, wat ook door het kwaad doortrokken is, dat verleent hulpdiensten. Die zegt tegen het hart, joh, wil jij dat zo graag? Nou, dan zal ik je zeggen wat je moet doen. Als je dat en dat en dat en dat doet, dan bereik je je doel. En door de zonde doortrokken verstand verricht slavendienst aan de boze bedenkingen van het hart. Zo vinden die twee elkaar. Het verstand in dienst van het vlees. Het verstand gaat verontschuldigingen bedenken voor de daden van het vlees. En wegen te open om het doel te bereiken. Het verstand is creatief om redenen te bedenken waarom wij ons niet aan Gods woord gebonden hoeven te weten. Het verstand is behulpzaam om de wil tot het verkeerde om te zetten in daden. Als je voor die dingen oog krijgt, dan word je bang van jezelf, was Paulus ook geworden. Hij zei, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar dan roemt hij in de naam van de Heer Jezus Christus. Bij hem is een arm met macht. Ik weet niet of ik er wijs aan doe nou vanavond. En ik hoop niet dat de kinderen daar bang van worden als ik het vertel, maar ik hoorde van een arts, meneer ging overlijden. Hij was vreselijk onrustig. Het was voor de dokter niet om aan te zien. Iedere dag kwam hij daar. Op een bepaalde morgen was hij volslagen rustig. En hij zegt tegen hem, wat is er nou gebeurd? Het is zo'n verandering. Hij zegt, dokter, of u me nou gelooft of niet. Maar vannacht was de boze in mijn kamer. Hij zegt, toen heb ik gezegd, in de naam van de Heer Jezus Christus, ga weg. En hij ging weg. En toen is het rustig geworden. Toen is het rustig geworden. Op de vraag, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar is door Israëls God een machtige held beschoren. Paulus zegt in Efeze 2, het vierde vers en het vijfde vers, maar God die rijk is aan barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het nieuwe leven is een gave, is een herschepping. En het gelovig beamen van dat woord, want wij zijn zijn maaksel, betekent dat we de zaligheid niet in onszelf zoeken, maar leren opzien naar hem. We keren nog één keer kort terug naar Hobab, die zo duidelijk te kennen gaf niet tot Israël te willen behoren. De belofte van God die het goede over dat volk heeft gesproken, kon geen verandering brengen in zijn standpunt. Mozes heeft toen het daar niet bij gelaten. Zo in de zin van, dan moet je zelf maar zien, niets van dat alles. Integendeel, Mozes zei, Hobab, verlaat ons toch niet. Want terwijl gij weet dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. Door zijn dienstknecht Mozes heen spreekt de Almachtige God tot deze heiden en zegt, ik heb je nodig, ik heb je nodig. Eigenlijk kunnen we niet zonder jou. Die bijzondere kennis die jij hebt verworven van de woestijn, je weet iedere waterput te vinden. En daar waar de wolkenkolom halt houdt, daar zal wel water zijn, maar 2,5 miljoen mensen, zoveel kilometer verderop is daar ook water. Jij weet het, jij kent iedere put. En we hebben veel vee bij ons. Hobab, ga met ons mee. We hebben je nodig. Wees ons tot ogen in de woestijn. Weidegrond hebben we nodig voor de kudde. Ruim 2 miljoen mensen, daarnaast nog veel vee. Wat is er veel nodig? Hobab, laat ons niet in de steek. Zo nodigt en trekt God door middel van zijn dienstknecht Mozes. Dat gebeurt hier. Zo ver buigt God zich naar die verloren mens. En dat doet hij altijd. Als zijn woord open gaat en zijn Christus wordt verkondigd. God, voor wie volken niet meer zijn dan een stofje aan de weegschaal, buigt zich diep naar deze heiden. God wil van mensen gebruik maken en van de gaven die hij hen zelf heeft gegeven. Zelfs onze kennis van de woestijn van dit leven wil God heiligen en in dienst nemen, waar u ook vandaan komt, hoe uw leven er ook uitgezien heeft tot nu toe. God zegt ook vanmiddag, ik heb je nodig. Ook die kennis die jij daarop gedaan hebt, is van belang. Wat klonk er veel liefde door in die nodiging? Heeft Hobab dat toch wel opgemerkt? Of heeft hij zich blijvend verhard? Dan mogen we zeggen, nee gemeente, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zich gewonnen gegeven. Zijn leven dat voorheen zo overzichtelijk was, laat hij los om van nu aan en voortaan mee te trekken met dat volk van God. De beslissing was ingrijpend. Banden die er van nature lagen met ouders, familie, volksgenoten, het werd allemaal doorgesneden. Als het in het leven tot een keuze komt, gemeente, dan moeten de beslissingen worden genomen. Dat kun je niet blijven uitstellen. Dan worden er ook banden doorgesneden. Van nu aan in Israël ingelijfd. Die beslissing om te blijven staat niet met zoveel woorden in ons schriftgedeelte, maar uit andere schriftplaatsen blijkt dat hij is gebleven. En ook dat er tot een huwelijk is gekomen. En dat hun huwelijk is bekroond met een kinderzegen. In Richteren 1 lezen we dat de zonen van Hobab samen optrokken met de stam van Juda om te strijden. En dat die familie van Hobab een plaats toegewezen heeft gekregen van zere wegen door de mond van Jozua. Een plaats ten zuiden van Harad. Andere schriftplaatsen zijn 1 Samuel 15, 1 Samuel 27, 1 Samuel 30, Richteren 4. Daar kunt u het zien, Hobab is meegegaan. Hobab de Midianiet, verwant aan de Kenieten en Rechabieten. David was in zijn tijd bevriend met nakomelingen van Hobab. In het begin van de prediking wezen wij er reeds op dat Hobab als heidenmodel staat voor ons. In deze figuur zien wij ook onszelf getekend. De Heer Jezus zei, ik heb schapen die van deze stal niet zijn, maar moeten ook toegebracht worden. Hobab is een voorloper. In Hobab houdt de Heer ons ook vanavond de spiegel voor. Ook ons hart gaat van nature uit naar alles wat tot dit leven behoort. Van Gods belofte gaat voor de mens van nature geen aantrekkingskracht uit. En daarom verkiezen wij dit vaderland boven het hemelse, zo ligt dat van nature. Wij willen in rust en vrede leven. En wat we opgebouwd hebben, dat willen we ook behouden. Maar de Satan laat ons slechts met rust als wij het eens zijn met hem en doen wat hij wil. Ook hij is een vorst en ook in zijn rijk heerst orde. En hij duldt niet dat iemand er andere denkbeelden op nahoudt. Ook hij beschikt over gedienstige geesten en gebruikt ook vele mensen als zijn werktuig. De rust die de wereld te bieden heeft, is valse rust. Voordat Israël het beloofde land binnen is getrokken, is het tot een treffen gekomen met Midian, dat weet u toch. Die geschiedenis staat beschreven in Nummerie 31. Ik mocht dat woord nog citeren uit Johannes, waar de Heere zegt, die in mij gelooft is uit de dood overgegaan in het leven. En komt niet in de verdoemenis in dat oordeel. Dat heeft Hobab voor zijn ogen gezien wat dat betekent. De Heere zei, roei het volk van Midian uit. En dat is ook gebeurd. Wat moeten dat zware tijden voor Hobab zijn geweest. Ook hierin heeft hij schaduwdienst verricht. Ook als gemeente des Heren mogen wij het zeggen vanmiddag tegen elkaar. Wij reizen naar die plaats waarvan de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Kom, ga met ons. Durft u het te zeggen? Bent u dat zout en zout? Kom, ga met ons. Want de Heere heeft over ons het goede gesproken. Zo mag die nodiging uitgaan. En dan blijft er een rust over voor Gods volk. Maar alleen als wij in het geloof opzien naar hem die aan het kruis is verhoogd, dan reizen we veilig. Zeker. Onderweg zal er het nodige gebeuren. En we zullen de moeite van het woestijnleven leren kennen. Maar in dat alles zal hij bij ons zijn. En hij zal ons thuis brengen. Amen. We gaan zingen met elkaar van Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 4. Willen we samen bidden en danken. Heere God, we danken u dat we zo bijeen mochten zijn. En deze geschiedenis van zomaar een mensenkind. Geen grote naam, zomaar een mensenkind te overdenken. In zijn afwegingen, in zijn heen en weer geslingerd worden, in zijn strijd. Het ene moment ziende op uw woorden, op de belofte, op uw aanwezigheid in Israël. Het volgende moment kijkend naar medemensen. En Heere God, daar krijgen we geen grond onder de voeten. Dat krijgen we pas als we gaan rusten in uw beloften, in uw woord. En dat geldt ook de gemeente. Wij reizen naar die plaats. Je zou het van de mensen niet altijd afzien dat ze daarheen onderweg zijn. En toch is het waar. Gering in onszelf en zondig in onszelf, verloren in onszelf. Maar toch groot en rijk in u de Heere, reizen we naar die plaats die u gezegd hebt en gegeven hebt. Want u hebt het goede daarover gesproken. In de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En dan bidden we het u af, Heere. Wilt u bij kinderen en volwassenen de ogen daarvoor openen? Wat een voorrecht dat is om daarmee mee te reizen. Heere, dat we uw woord daarin ook mogen onderzoeken. Daarin ook mogen proeven en smaken. Uw liefde en dat u goed bent voor mensen verloren in zichzelf. Danken u zo voor alles wat u ons schonk. We dragen de Broederskerkraad aan u op. En dan ook de leiding van uw geest niet onthouden in het voorgaan van de gemeente. En in het bijzonder zijn met uw dienstknecht die u aan deze gemeente verbonden hebt. Wees hem van dag tot dag nabij in zijn werk. En wil u zegenende hand daarover uitbreiden. We vragen dat u alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik heb het verkeerde psalm laten zingen. Misschien mogen we nou de dienst afsluiten met psalm 115. En daarvan het zesde vers. Vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. Psalm 115. En daarvan het zesde vers. bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.